Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob staat, is ons een burcht, een toeverlaat. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 46 en daarvan het vierde vers. Gemeenten doen wij ook deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En daarna zal gelezen worden uit het woord des Heren en wel uit Hebreeën 11 en daarvan de versen 1 tot en met 13. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 86 vers 3 en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 13. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerder offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, omdat hij de dood niet zien zou, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en met Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat van een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallig is. deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, zoeken wij dan voor alle dingen samen het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij op deze zondagmorgen voor de tweede maal samenkomen hier in uw huis. De deuren mochten nog openstaan. We mochten nog in alle vrijheid en rust opkomen naar uw huis. En het woord Gods ligt nog geopend. We mochten nog met elkaar de psalmen zingen. En nu mogen we ook samen, nadat we naar u geluisterd hebben vanuit uw woord, ook samen tot u komen in het gebed. En als we al die dingen overdenken, Heere, wat bent u dan toch oneindig goed. En in het bijzonder als we zien wie wij zijn voor u. En als we dan de achterliggende week overdenken, wie zijn wij dan geweest? In al onze afmakingen, in al ons weglopen van u, in al onze onreinheid en zondigheid. Heer, dan willen we dat allemaal voor u belijden. Dat wij niet geweest zijn voor u, die we behoorden te zijn voor u. Dat we niet gewandeld hebben als kinderen des lichts. Heere, verzoen gij die zware schuld, waarvan we met al die jaar gezongen hebben. En mocht het ook zijn met ons hart, ook vanavond weer, die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. En dat we zo in die weg tot u mogen naderen, opdat u die witte klederen, die we zo bezoedelen, wassen mogen in dat dierbare bloed. En dan bidden wij u in het bijzonder ook voor hen die nog onbekeerd zijn. Heren, die van dat leven met u geen kennis hebben. Die nog voortleven op die brede weg die naar het verderf leidt. Wij bidden u, zou u vanavond het woord willen gebruiken om ze wakker te schudden. Zou u ze vanavond willen roepen. Onwederstandelijk. Heere, trekt u ze uit die poel van verderf, uit dat modderig slijk, wast en reinig u ze, waar u ze gevonden hebt, langs de weg weggeworpen. En zoudt gij tot hun willen zeggen, met die stem die levend maakt, ik zeg tot u, leef, ja, leef. Heere, zo bidden wij u. Kom toch met uw heilige geest en werk toch nog in de harten van onze jonge mensen, de harten van onze kinderen, maar ook in de harten van hen die zo druk zijn in het leven, zij die in de middelbare leeftijd zijn en vaak zoveel zorgen hebben in dit leven, met veel dingen bezet zijn en daar zo weinig tijd is om u te zoeken, omdat de menigvuldigheden van het leven ons zo kunnen bezetten. Heere, wilt u eens geven dat het waar mocht worden wat u tot ons gezegd hebt. Zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Want we zoeken zoveel de dingen die hier beneden zijn. Heere, maar waar dan ons hart is, daar zal ook onze schat zijn. Geef dat we mogen zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dan wordt ons leven radicaal anders. Geef ons toch dat leven met u. En dan denken we ook aan onze oudere mensen. Heren die al zo dicht bij de dood gekomen zijn. O, en wat is het dan erg als we nog onbekeerd zijn. Als we zoveel malen het woord gehoord hebben. Daarom roepen wij uw naam aan. In het bijzonder ook voor onze ouderen. Heren, dan kan het wel eens waar zijn. Hoe ouder, hoe kouder. Maar er staat u toch niet in de weg. Want we weten het toch dat het waar is. Dat u slechts één woord te spreken hebt. En ook het hardste, verstokste, oudste hart zal in stukken breken. En u kunt een nieuw hart geven. Een hart wat u vreest. En dan bidden wij u bijzonder voor hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Die niet meer de kracht, de gezondheid hebben om met ons mee op te gaan. Die met ons meeluisteren vanavond. Heere, wilt u ook hen een zegen bereiden. Zo dragen wij de hele gemeente aan u op. Met alles wat er aan moeite en zorgen is. Hier ook in de gezinnen om onze kinderen. In de huwelijken waar spanningen kunnen zijn. Heere, gij weet al de dingen. We leggen het voor u neer. En waar wij niet kunnen helen, kunt u het wel, Heere. Waar wij niet kunnen genezen, bent u de grote medicijnmeester. Naar ziel en lichaam. Dan denken wij ook aan hen die ernstig ziek zijn. Aan hen die een kwaal hebben. Die met lichamelijke gebreken worstelen. We denken ook aan onze broeder Hartman die vanavond met ons niet op kan gaan. U weet ook van zijn rug. Wilt u ook bij hem blijven als hij misschien ook met ons meeluistert. Gedenk ook hem. En zo denken wij aan allen die niet op kunnen komen. Wees u ook met hen die oppassen bij de kinderen. Heere, geef ook dat ze in de stilte mee mogen luisteren of een boek ter hand mogen nemen om dat te lezen. U bent toch niet aan tijd en plaats gebonden. En zo bidden wij u niet alleen voor onze gemeenten, maar voor alle gemeenten in Middelharnis waar uw woord verkondigd mag worden. Wilt gij ook daar uw dienaren alles geven wat ze nodig hebben, ook als er een preek gelezen wordt. Wilt u dat alles zegenen. Ach Heer, en dan denken we niet alleen aan Middelharnis, dan denken we aan het hele eiland. Overal waar uw woord verkondigd wordt en dan gaan onze gedachten uit, wereldwijd, naar het werk van de zending. Heere, wilt gij ook daar uw genade verheerlijken. Sterk al die zendelingen die in die eenzame posten zo op die frontlinie staan, worstelend tegen het rijk van de vorst der duisternis, om dat licht van uw evangelie te brengen. Heeft dat we ook als gemeente mogen bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk daar. Maar ook bij ons in de grote steden, waar zoveel mensen zijn die zonder uw woord opgroeien. Die niet meer weten van een Bijbel. Die niet meer geloven in het bestaan van u. Heere, gedenk ook de dienst der barmhartigheid. Aan drugsverslaafden, alcoholverslaafden. Aan hen die in de prostitutie zijn. Aan thuis- en daklozen, aan hen die in de gevangenis zitten. Wat een moeite en een zorgen zijn er toch. En wilt u ze sterken die een beker koud water willen toereiken. Wij bidden u ook voor allen die het woord verkondigen. In het leger, in de ziekenhuizen. Wilt u ook daar het woord zegenen. Gedenk ook de evangelisten die gij ook uitgezonden hebt in de steden. Denk ook aan onze broeder Bor in Gent. Wilt u ook bij hem zijn? Wilt u ook daar het woord zegenen? O Heere, kom toch met uw Heilige Geest. We hebben het vanmorgen mogen horen dat u bent uitbreidende die scharen die niemand tellen kan. Ook geef nog dat het ook vanavond zo mag zijn voor een die het niet meer weet en voor wie het niet meer kan. Dat hij het horen mag. Er is nog doen aan. Dat vanavond hem de weg mag gewezen worden. De weg van het waarzaligmakend geloof in u, o Heer Jezus Christus. En dan bidden wij u, geef ons toch verlichting door uw Heilige Geest. Dat we ook deze weg mogen verklaren. En dat kan alleen door u, Heer. Geef het toch uit genade. Dat we ook deze zondag, waarin onze vaderen de wezenlijke dingen zo helder hebben onder woorden mogen brengen. Dat we het aan de gemeente mogen doorgeven. En dat gij het nog wilde zegenen. Dat er nog velen tot het geloof mogen komen. Hierin dat ook degenen die daar nog zo mee worstelen. Och die hun geloof niet voor geloof kunnen houden. Die hun leven niet voor leven kunnen houden. Die zo bestreden worden, die zo aangevochten worden. Is zij nu ook mijn zalig maar. En mag ik nu ook weten dat mijn zonden vergeven zijn. Zou u ze vanavond ook willen onderwijzen. Zou u ze vanavond willen troosten. en bemoedigen tegen al de aanvallen en listen van de vorst der duisternis. Maar wilt gij ook ontmaskeren alles wat geen geloof is? Want we kunnen ook ons het geloof inbeelden. Heer, en wat zal dat ontzaglijk zijn? Als we straks het ons ingebeeld te hebben in u te geloven. En straks in te menen te gaan. En het straks aan de hemelpoorten moeten horen. Gaat weg van mij, want ik heb u nooit gekend, Heer. O, bewaar ons toch voor zelfbedrog. Want we reizen op de eeuwigheid aan. En we kunnen het nooit, nooit meer overdoen. Daarom, Heere, geef ook dat we vanavond eerlijk mogen handelen met de zielen die gij aan ons hebt toevertrouwd. O, geef ook dat we zijn en schijn mogen onderscheiden, en dat is toch uw werk. Doe gij het dan maar, Heere. Want wij kunnen ons zo menigmaal vergissen, maar u niet. En daarom bidden wij u om die leiding van uw Heilige Geest. En geef dat ontdekkende werk in ons hart en in de harten van al degenen die meeluisteren. Zo komen wij tot u gevloden. En leer het ons toch vanavond alleen van u verwachten. Zo zijn onze ogen geslagen op u, totdat ook gij ons genadig zijt. Om Jezus wil. Amen. Liefde gemeente, we mogen vanavond opnieuw weer gaan luisteren naar het onderwijs van onze Heidelberger catechismus. En wat is dat een voorrecht? Want in de catechismus hebben wij van de Heeren een kostelijk geschenk ontvangen. Want het is de bedoeling van de opstellers van de Heidelberger, en daarom hebben onze kerken ook dit belijdenisgeschrift zo aanvaard. Het is toch de bedoeling van de Heidelberger om ons in een rechte weg te leiden naar die noodzakelijke kennis, om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. En zo mag je als het ware die Heidelberger catechismus zien als een Priscilla en Aquila, die nou nader onderwijs gaven aan Apollos in de weg der zaligheid. En zo wil de Heidelberger catechismus ons ook vanavond bij de hand nemen en ons leiden door de Heilige Geest op die weg der zaligheid. En dat doet die Heidelberger heel eerlijk. En ik hoop ook, gemeente, dat u ook eerlijk behandeld wilt worden. Dat u niet bedrogen wilt worden voor de eeuwigheid. Maar dat het in uw hart mag leven. Och, dat ik maar eerlijk onderwezen mag worden. En dat ik maar mag buigen voor dat woord. Ook voor dat woord van de Heidelberger. Wat mij leren wil, wie ik ben. En dat hebben we in die eerste zondagen moeten leren. En de Heere geven het, dat we het bij voorduur leren wie wij zijn. Wat hebben ze ons daarin eerlijk behandeld? Dat wij mensen zijn die moed en vrijwillig van de Heere zijn afgevallen. En dat wij de Heere onze rug hebben toegekeerd met dat voornemen om nooit, nooit meer naar hem terug te keren. We hebben gehoord van dat wonder. Dat de Heere zelf een weg geopend heeft. Een weg waarin hij nog zondaren met zichzelf wil verzoenen. Een weg waarin zijn deugden verheerlijkt worden. En waarin een zondaar verlost mag worden. En heeft dat u nou getroost, geliefde gemeente, dat er nou nog doen aan is? Toen u dat door de Heilige Geest leerde inleven in die eerste zondagen, ja, dat ben ik. Dat is nou mijn staat en mijn toestand. Dat ik zo geboren ben en dat dat nou in mij leeft, dat ik van nature geneigd ben God en mijn haasten te haten. Dat ik geneigd ben tot alle kwaad en dat het van mijn kant onmogelijk is iets goeds te doen wat God behagen kan. Toen ik inging leven, die onoverbrugbare kloof van mijn kant. Toen toch iets van vreugde in uw ziel gekomen. Een troost en een uitzien. toen daar verklaard werd dat er een middelaar gekomen is, die aan dat recht van God volkomen genoeg gedaan heeft. Is er toen in uw hart een verlangen gekomen, och dat ik hem zou mogen kennen? Hoe wordt hij nou de mijne? En hoe weet ik het nou, dat ik daarin mag delen? Ja, misschien vanmorgen wel gevraagd, heren. Hoe zal ik ooit bij die scharen mogen behoren, die straks thuis komt? Oh, dan gaat onze Heidelberger vanavond die weg verklaren, waarin een zondaar nu door het geloof zalig mag worden. We gaan met elkaar luisteren naar zondag 7, waar gevraagd wordt: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden dan die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Geliefde gemeente, zondag 7 bepaalt ons bij het ware geloof. En dan een drietal gedachten. In de eerste plaats zien wij haar onmisbaarheid, in de tweede plaats haar wezen, en in de derde plaats haar inhoud. We staan dus stil bij het ware geloof. We letten allereerst op haar onmisbaarheid, in de tweede op haar wezen en in de derde op haar inhoud. Toch eerst gaan we met elkaar zingen, en wel uit Psalm 9. En daarvan de versen 1, 2 en 10. Ik zal met al mijn hart en heer blijmoedig geven lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen, in den geest verheugd. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen, wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9, de versen 1, 2 en 10. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Zingen wij dat, gemeente, naar het amen der prediking uit Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Zondag 7 bepaalt ons dus bij het ware geloof. En we willen dan op drie gedachten letten. In de eerste plaats op de onmisbaarheid van dat geloof. In de tweede plaats op het wezen van dat geloof. En in de derde plaats op de inhoud van dat geloof. Liefde gemeente, wat kan ons hart toch arglistig zijn als het gaat over de weg der zaligheid. Want wij kunnen aanvaarden onze val in Adam. Wij kunnen aanvaarden dat wij door de val in Adam deel hebben aan de erfzonden. Dat we kennen onze erfschuld en onze erfsmet. En dat we dat beamen. Maar dat we dan vervolgens de volgende conclusie maken. Als wij dan allen in Adam verloren liggen. Als wij dan allen in Adam verdoemd zijn. En als God ons dan de zonden van Adam toerekent. Dan is het ook zo dat wij allen in Christus geheiligd zijn. Als we dan in de eerste Adam allemaal verloren liggen, dan zijn we ook in de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, zalig. En zo zijn er door de eeuwen heen vele theologen geweest die gezegd hebben dat alle mensen zalig worden. Er is zelfs één geweest in de oude tijd die leerde dat zelfs ook de duivel nog uiteindelijk gered zal worden. En omdat onze Heidelberger catechismus, wat we zo in onze inleiding zeiden, zo eerlijk met ons wil handelen, omdat onze Heidelberger, de opstellers, ook weten wat er in mijn bedrieglijk hart hier van binnen leeft. Dat mijn hart een arglistig hart is. Dat mijn hart een bedrieglijk hart is. Daarom komt het met die ontdekkende en die onderscheidende vraag. Worden dan wel alle mensen zalig? Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Je voelt als het ware dat ook de opstellers van onze Heidelberger catechismus die gedachten kennen. Dat mensen dus vroom kunnen aanvaarden dat ze in Adam verdoemd zijn. Dat ze dat toestemmen dat ze liggen onder Gods vloek. Maar dat ze dan anderzijds met hun verstand gaan redeneren en zeggen, als dat dan waar is, dan is natuurlijk ook het andere waar, dat wij allen in Christus zalig zullen worden. Maar dan zegt onze Heidelberger, heel radicaal, nee, zij. En wat is dat een aangrijpende werkelijkheid, liefde gemeente, dat niet alle mensen zalig worden. Denken we daar wel eens over na, dat dat dus echt waar is, dat er mensen verloren zullen gaan. En als je daaraan denkt, dan kan niet anders dan dat je hart beeft bij die gedachten. Dat er dus mensen zullen zijn die voor eeuwig verloren gaan. Daar kan je niet anders over denken als het goed is met een bewogen hart. Heren, wat zal dat voor die mensen wezen als ze voor eeuwig in de hel moeten zijn. En dat is waar, geliefde gemeente. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid. waar de Heer Jezus ons zelf bij bepaalt. Want eenmaal is er een man bij de Heer Jezus gekomen, die daar ook over nagedacht heeft. En die het ook aan de Heer Jezus vraagt: worden er dan weinigen zalig? Heere, zo zegt hij, zijn er dan weinigen die zalig worden? Die man had daar iets van gezien, dat niet alle mensen zalig worden. Maar weet u wat hij vergat? Dat hij moest strijden om zalig te worden. En dat is ook al zoiets aangrijpends. Dat je dus weten kunt dat niet alle mensen zalig worden. En ondertussen rustig voortleven. En daarom zet de Heer Jezus de bazuin aan de mond tot die man. En tot ons allen die vanavond die waarheid horen. Dat niet alle mensen zalig worden. Zegt de Heer Jezus, gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Meent en als je over die woorden van de Heer Jezus nadenkt, dan huiver je nog meer. Want de Heer Jezus zegt niet alleen dat niet alle mensen zalig worden. Maar de Heer Jezus zegt dat er velen wandelen op de brede weg die naar het verderf leidt. En dat er maar weinigen de weg vinden die ten leven leidt. Zou dat ernstige woord vanavond ons dan niet allen moeten aansporen om te zeggen, Heere, mag ik dan behoren tot die weinigen uit genade? Heere, zou ik dan door genade mogen ingaan in die enge poort en in die weg die naar de zaligheid leidt? Heere, want ik wandel ook op die brede weg. Heere, zou u dan vanavond nog mij willen brengen door genade op die smalle weg die ten leven leidt? O, wat een ontzettende werkelijkheid. Dat er velen wandelen op de brede weg die naar het verderf leidt. En dat er weinigen lust hebben om die smalle weg te zoeken. Om door strijden in te gaan in dat koninkrijk der hemelen. Maar nochtans, en dat hebben we vanmorgen mogen horen, nochtans zal het een schare zijn die niemand tellen kan. Nochtans zal de Heere doorgaan en zal het waar zijn wat we vanmorgen gezongen hebben. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort en elk van hen zal voor God in Sion verschijnen. Er zullen er zalig worden. Ja, het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Maar hoe word je dan zalig? Hoe word ik zalig? Hoe kom ik nu met God verzoend? Want er zullen er zalig worden. Want anders zou Christus voor niets zijn bloed gegeven hebben op de kruisheuvel Golgotha. Nee. Dat werk van Christus zal niet zonder vrucht blijven. Maar het zal een schare worden. Zo groot als de sterren aan de hemel. En het zand aan de oever van de zee. Maar hoe dan? Hoe zullen zij zalig worden? Wie zullen zalig worden? Wel, zegt onze catechismus. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Hier wordt ons de weg ter ontkoming gewezen. Hier wordt ons de weg der zaligheid gewezen. Hier wordt ons de weg aangewezen hoe wij zullen mogen delen in de vrede. Namelijk door het geloof in die middelaar die ons in die vorige zondagen getekend is. De Heer Jezus Christus, die waarachtig en rechtvaardig mens is geworden. En die bleef wat hij was, rechtvaardig God. Door het geloof in hem zullen wij zalig worden. Dat is ook de enige weg. Een andere weg is er niet dan door het geloof in deze middelaar. En die weg heeft de Heer Jezus Christus zelf aangewezen toen hij in dat nachtelijke gesprek met Nicodemus het gezegd heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, Nicodemus, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk Nicodemus, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nicodemus, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En dan zie je de keerzijde. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Dewijl hij niet geloofd heeft in de naam des enige geboren zoons van God. Daar laat de Heer Jezus zo duidelijk zien de onmisbaarheid, de noodzakelijkheid van dat geloof. Want wie niet in hem gelooft, die is alreede veroordeeld. Die gaat niet verloren, maar die ligt verloren. En daaraan zie je dus dat wij dat geloof deelachtig moeten zijn. Want buiten dat geloof om is het niet mogelijk Gode te behagen. Zo hebben we met elkaar gelezen uit de Hebreeënbrief. En het laat ons dus zien dat wij mensen zijn die van nature niet geloven. Dat wij mensen zijn die dat geloof uit onszelf niet hebben. Dat er dus mensen zijn en blijven die weigeren te geloven. Die niet willen geloven in de Heer Jezus Christus. O, wat is dat erg om ongelovig te blijven. Wat is niet geloven toch ellendige hoogmoed. Om niet te willen geloven in dat enige middel dat gegeven is tot verzoening tussen God en je ziel. Maar alleen zij die hem door een waar geloof worden ingelijfd en hem en al zijn weldaden aannemen. Als je goed luistert, gemeente, jonge mensen, dan hoor je dat het geloof dus bestaat in twee delen, om het zo te zeggen. Dat het geloof als het ware een twee zijden heeft. Luister nog maar eens. Wat wordt er gezegd? Zij die de Heer Jezus door een waar geloof worden ingelijfd en die al zijn weldaden aannemen. Dat zijn dus twee woorden. Worden ingelijfd door het geloof en die door het geloof al zijn weldaden aannemen. Dan zie je als het ware twee aspecten van dat geloof. Wel, in de eerste plaats laten die woorden die door het geloof worden ingelijfd iets zien dat wij daar zelf geen werkzaamheden bij hebben, bij dat geloof. Want als er staat dat wij door dat geloof worden ingelijfd, dan lijven wij onszelf dus niet in. Maar door dat geloof worden wij ingelijfd. En dan kun je heel eenvoudig denken, jonge mensen, aan dat beeld van een landman. Daar staat een rank aan een boom. En die boom die is dor en die is dood en die brengt geen vruchten meer voort. Wat doet nou die landman? Die snijdt nou die rank af en die pakt die rank beet en die zet die rank in een gezonde wijnstok, om het zo te zeggen. En hij kerft in die wijnstok een snede en hij plant daar die rank in. doet die rang dat zelf? Nee. Je ziet, dat is nou het werk van die landman. Die snoeit en die rank overplant. Zo laat ons Heidelberger catechismus zien dat wij door het geloof van die oude Adam worden afgesneden en ingeplant worden in die tweede Adam. De Heer Jezus Christus, dat dat dus niet mijn werk is. Dat ik niet zelf van die oude Adam mij los kan scheuren en dat ik mijzelf aan Christus kan verbinden. Maar dat dat nu het werk is van de Heilige Geest. En dat wanneer dat gebeurt door het geloof, dat dat dus niet mijn werk is, maar, zoals de apostel Paulus het schrijft aan de Efeziërs, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gaven. Het is Gods werk wanneer wij van die oude Adam losgemaakt worden en wij door het geloof aan die nieuwe Adam, aan Christus worden verbonden. Wij worden ingelijfd, zo zegt onze Heidelberger. En dat laat ons zien dat ik dat niet uit mijzelf kan. Dat ik niet uit mijzelf kan geloven. Dat ik dat vermogen om te geloven verloren ben door mijn val in Adam. Maar dat dat geloof mij nu geschonken wordt in de weg van die waarachtige wedergeboorte. Wanneer de Heere door zijn geest in mijn hart dat nieuwe leven gaat wekken, dat gaat geloven. En luister dan maar eens hoe mooi dat onze Dordtse leerregels dat gaan omschrijven. Dat werk van de Heilige Geest in mij. Dan zeggen ze, dat is een gans bovennatuurlijk. Dat wil zeggen een werk van God vandaan. Het is een zeer krachtige en tegelijk een zeer zoete, wonderlijke, verborgene en onuitsprekelijke werking. De welke naar het getuigenis van de schrift in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking uit de doden. Alzo dat al degenen in wier harte God op deze wonderlijke wijze werkt, zekerlijk onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. Daar zie je dus dat de Heere door de werking van de Heilige Geest in mijn hart komt. En dat Hij het is die mijn hart ombuigt. Dat Hij het is die mijn hart vernieuwt. Dat Hij mijn wil gaat leiden en richten naar Hem. En dat Hij het is die mijn verstand gaat verlichten. Dat wonderlijke werk van de wedergeboorte, die levendmaking, dat vernieuwende werk van de Heilige Geest. Dat is het wat mij doet geloven in de middelaar, de Heer Jezus Christus. Hij werkt in mij door wedergeboorte. Dat waarachtige geloof, dat in Hem gaat geloven. Dat geloof dat mij aan Hem verbindt. Dat geloof dat mij op Hem doet steunen. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. En geliefde gemeente, dit woord van de Heidelberger, dat waarschuwt ons voor een onheilig activisme. Dat ook in onze dagen weer klinkt. Jij moet Jezus aannemen. Moet ik Jezus dan niet aannemen? Jazeker. Luister maar. Want dan gaat onze Heidelberger verder. En zegt, en al zijn weldaden aannemen. De gelovigen, in wier hart dat de Heere dat geloof gewerkt heeft, die krijgt ook geloofwerkzaamheden. En die krijgt ook armen des geloofs om nu Christus en al zijn weldaden aan te nemen. Het is de Heilige Geest die dat geloof wekt, wat ook werkelijk de Heer Jezus gaat aannemen. Zoals ook Johannes het in zijn evangelie schrijft. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Hier zien wij dat geloven dus ook aannemen inhoudt. Dat wij de Heer Jezus gaan aannemen. En wat is nou aannemen? Wel, geliefde gemeenten, wanneer ga je iets aannemen? Wel, wanneer het je wordt geschonken. Wanneer je iets krijgt aangeboden. En wat houdt aannemen in? Dat je het ook gaat aanvaarden. Dat het ook voor jou is. En dat je het ook mag toe-eigenen. Dat is de inhoud van dat woordje aannemen. Het ziet er dus op dat je iets in de eerste plaats wordt geschonken. Dat je iets wordt aangeboden. En dat je het mag aanvaarden als onmisbaar voor jou. En dat je ook door het geloof het je mag leren toe-eigenen. Zul je dat altijd vasthouden, gemeente? Dat dat de inhoud van aannemen is. Dat je iets mag gaan toe-eigenen wat je geschonken wordt. En wat je leert aanvaarden als noodzakelijk en onmisbaar in het leven. En zo zien wij dat ook hier de Heidelberger ons voor een andere klip waarschuwt. Namelijk voor een valse leidelijkheid. Dat wij ons wegschuilen achter de opmerking, ja maar God moet het doen. En zo zien wij dat onze Heidelberger catechismus deze dingen bij elkaar houdt. En dat wij die nooit los mogen laten van elkaar. Maar dat het onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Worden ingelijfd. Dat ziet op het werk Gods in ons. Dat is het werk van de Heilige Geest. Waardoor hij ons wederbaart en ons begiftigt met dat geloof. Maar anderzijds is het dat geloof wat ook armen heeft. Om Christus en al zijn weldaden te mogen aannemen. Maar laten wij het altijd zo mogen blijven zeggen. Zoals onze catechismus het zegt. Dat wij nu zalig worden door het geloof dat ons in Christus inlijft. En ons hem en al zijn weldaden doet aannemen. Laten we dat maar leren nazeggen. Laten we maar vragen, Heere, zoudt gij zo ook in mijn hart willen werken? Zoudt gij mij ook door uw genade willen inlijven, Heere? Zoudt u mij willen afhakken van die oude stronk Adam? En zoudt u mij willen inlijven in Christus, opdat ik door dat geloof, dat gij nu als een gave Gods in mijn hart werkt, u ook, Heer Jezus, mag aannemen. Dat ik op u mag vertrouwen. Dat ik mij aan u mag overgeven. En u met al uw weldaden aan mag nemen. We hebben dat woord geloof nu een paar keer al laten vallen. En dan komt natuurlijk onlosmakelijk die vraag naar boven. Maar wat is nu een waar geloof? Wat is nu werkelijk geloven? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het wezen van het geloof. We hebben dus gezien dat het geloof onmisbaar is. Dat we niet buiten het geloof in Christus kunnen voortleven en kunnen sterven. Maar die vraag die daarop volgt is ook zo wezenlijk. Heere, maar wat is dan geloven? Wat is dan een waar geloof? En opnieuw treft mij weer hoe eerlijk onze catechismus handelt met zondaren. Met u en met mij en met jou. Want het is de catechismus te doen om ons werkelijk die troost te geven. Die kan bestaan in de uren van sterven. Om die troost te geven. Die kan bestaan in het uur van het gericht. En daarom luistert in deze dingen zo nauw, geliefde gemeente. En daarom vragen ze niet, wat is een geloof? Maar onze Heidelberger vraagt zo heel eerlijk, wat is een waar geloof? Omdat ze weten dat er zoveel schijngeloof is. Dat er zoveel geloof is wat op geloof lijkt. Maar wat het in werkelijkheid niet is. En onze catechisanten, ze weten het wel. Welke vormen ervan, mag ik het zo eens zeggen, geloof is tussen aanhalingstekens. Wat in wezen geen geloof is, wat geen waar geloof is. Als je denkt aan wat we wel noemen het historisch geloof. Het geloof dat zegt dat de Bijbel waar is. Het geloof dat zegt dat God bestaat. Het geloof dat zegt dat het waar is, dat er wonderen gebeuren. Dat aanvaardt dat de Heilige Schrift waar is, van Genesis tot Openbaring. Maar dat is niet het ware zaligmakende geloof dat ons aan God verbindt. Onze jonge mensen, ze weten wel dat de Schrift spreekt over een tijdgeloof. En wat wordt daarmee bedoeld? Ik stip het maar even heel kort aan. Een tijdgeloof is dat je als je in de kerk zit en je de dingen hoort van het evangelie, je hoort van de eeuwigheid, je staat bij een sterfbed, je krijgt indrukken van dood en eeuwigheid, je gaat jezelf wat bekeren, je gaat trouw op naar Gods huis. Maar die indrukken, ze kunnen na een tijdje weer weggaan. Het was maar even. Een tijdgeloof. Dan kun je denken aan Agrippa die het uitroept. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. Of dat je wel met Orpa meegaat tot aan de grens. Maar niet over de grens. We kennen ook wel de uitdrukking een wondergeloof. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Wel, dat je in grote moeilijkheden terecht kan komen. Dat je een ernstige ziekte kan krijgen. En dat je de Heer aanloopt als een waterstroom. En dat je werkzaamheden hebt aan de troon der genade. En dat de Heer je verhoort. Maar dat het na enige tijd ook weer voorbij gaat. En zo zijn er vele gestalten die soms lijken op dat ware geloof. Maar het niet zijn, waarom niet? Omdat ze ten diepste niet aan God en de zaligmaker verbinden. En als het gaat om het ware geloof, dan gaat het om dat geloof dat aan Christus verbindt. Om dat geloof dat waarlijk in hem doet delen en aan hem waarlijk verbindt. En wat is nou dat geloof, dat ware geloof, dat geloof dat werkelijk troost geeft, dat geloof dat werkelijk uitzicht geeft, dat geloof dat werkelijk kan bestaan in de dag des gerichts? Wel, dan moeten wij letten dat ook hier weer opnieuw door onze catechismus twee dingen genoemd worden die je nooit van elkaar los mag maken. Zoals we daarnet al zagen, van het geloof dat het enerzijds Gods werk is, dat worden ingelijfd, en anderzijds dat het de werkzaamheden van de ziel zijn die God aannemen. Zo zien wij hier ook weer twee zijden in dat geloof die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en die je ook nooit van elkaar los moet maken, die ook nooit gescheiden van elkaar zijn. Waar het ene is, daar is ook het andere. En wat zijn dan die wezenlijke kenmerken van het geloof? Wel, in de eerste plaats is het ware geloof een stellig weten of kennis, waardoor ik voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Wat wil dat zeggen? Het geloof is een stellig weten, staat er. Dat wil zeggen, dat is een zeker weten. Dat is een ontwijfelbare kennis. Je weet, dit is de waarheid. En dan voel je dat dat kennen een kennen is door omgang. Een kennen wat dieper gaat dan het verstand alleen, maar waar heel je wezen bij betrokken is. En je voelt wel het verschil, denk ik, dat je kunt zeggen, ja, die ken ik wel, daar heb ik wel eens wat over horen vertellen. Of dat je zegt, ja, die ken ik, want dat is mijn vrouw. Dan voel je plotseling het grote verschil in kennen. Je kunt van iemand gehoord hebben, Maar dan ken je iemand niet wezenlijk alleen zijn naam. Maar kennen, dat wil zeggen een kennen dat je iemand hebt leren kennen door ondervinding. En dat is, je zou het hier ook zo mogen zeggen, jonge mensen, met een woord, dat is een bevindelijk kennen, een bevindelijk weten. Dat is door heel je bestaan heen gegaan. Dat is maar niet iets wat je even uit je hoofd leert en zegt dat weet ik, maar iets wat je wezenlijk geraakt heeft tot in het diepste van je bestaan. En wat is dat dan? Wel dat je weet dat alles waar is wat in de Bijbel staat. Dat je heel dat woord van God van A tot Z voor waar gaat houden. Dat je zegt, ja, dat is nou de waarheid. En dan zijn het die dingen, enerzijds, die vanuit het woord komen in zijn veroordelende kracht. Dan ga je voor waar houden dat je zondaar bent, dat je goddeloze bent, dat je van God afgeweken bent en dat je naar recht strafwaardig bent. Dat ga je aanvaarden. Dan ga je Gods daden goedkeuren, ook zijn vonnis over jouw leven. En je voelt wel, jonge vrienden, dat is maar niet iets met je verstand. Maar als je werkelijk gaat geloven, dit woord van God, dat het waar is dat je onder Gods vloek ligt. Dat je waar is wat we zien in die vraag, dat we allen in Adam verdoemd worden. Je voelt wel, dat is alleen niet maar hier in je verstand een weten. Maar dat is een weten door ondervinding, dat heb je beleefd van binnen. Dat je zo verloren ligt en dat je het niet anders kan dan dat er een wonder aan je gebeuren moet. Maar je gaat ook geloven, het evangelie. Dat er nou een middelaar is, de Heer Jezus Christus, die waarachtig God en waarachtig mens is. En dat Hij de weg der zaligheid heeft bereid voor al degenen die in Hem geloven. Je gaat als het ware amen zeggen op dat woord. Wat in dit woord staat, dat is waar en dat is zeker. Dat is nou een stellig weten. Dat alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft, waar is. Dat woord in zijn veroordeling, maar ook dat woord in zijn vrijspraak. Dat ga je allemaal voor waar houden. Daar ga je amen op zeggen. Daar ga je jezelf aan toevertrouwen. Hoe doet de Heere dat nou? Hoe werkt de Heere nou in je hart? Dat weten. Wel, dat doet hij in de eerste plaats door de prediking van het woord. Dan gaat de Heer in dat gepredikte woord, mag ik het zo eens zeggen, afdrukken in je hart. Dat je het gaat beamen en gaat toestemmen. Dat wanneer dat woord verkondigd wordt, dat je eronder gaat buigen. En dat je gaat zeggen, ja Heere, dat is waar. Zoals ook Ezechiël dat in de opdracht van de Heere moet gaan doen. Profeteer mensenkind tot deze dorre beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoor des Heere woord. Zie, ik zal u geven de geest in u en gij zult levend worden. Dat is nou dat levendmakende werk van de Heilige Geest. Dat wij alles gaan geloven wat in het woord staat. Dat wij verloren mensenkinderen zijn, enerzijds. En anderzijds, dat de Heer Jezus Christus de zaligmaker is. Maar, en dan voegt onze Heidelberger daar nog iets bij. Het is niet alleen een weten, diep doorleefd hier van binnen, dat alles wat in het woord van God waar is. Want dat zou ongenoegzaam zijn. Maar wat voegt onze catechismus bij? Wat is die andere zijde van dat ware zaligmakende geloof? Dat onlosmakelijk, zei ik, wat daarmee samengaat, wat niet te scheiden is. Dat is ook dat hartelijke en vaste vertrouwen hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. Nu kom dus bij dat zeker weten, dat het woord van God waar is, van Genesis tot Openbaring, dat het woord van God waar is, in zijn veroordeling en in zijn vrijspraak. Nu komt daarbij, door de Heilige Geest gewerkt, niet alleen dat weten, maar ook het vertrouwen. Nu gaat de Heilige Geest ook dat woord aan mijn hart toepassen, dat die zaligmaker, die nou in dat woord verklaard is, waarvan ik geloof dat hij de enige is die mij behouden kan. Toen ik ging geloven dat ik waarlijk zondaar werd, toen ik ging geloven met een zeker weten dat er maar één weg tot behoud was in de Heer Jezus Christus. Nu gaat de Heilige Geest in mij ook werken. O gemeente, en dat is zo zoet, dat is zo heerlijk, dat is zo onuitsprekelijk groot. Wat werkt dan de Heilige Geest in mijn hart? Als ik dan onder de prediking zit en ik luister naar de verkondiging van het evangelie, wat gaat dan de Heilige Geest mij leren? Wel dat geloof, dat die gepredikte Christus, die verkondigde zaligmaker, ook voor mij de dood wilde ingaan. Dat is zo'n groot wonder. Dat is zo onvergetelijk heerlijk. Als je daar onder de prediking van het evangelie zit en je gelooft dat je verloren ligt, je gelooft dat je een zaligmaker nodig hebt, maar nu komt daar de Heilige Geest ook in je hart te werken. Dat hartelijke vertrouwen, die volkomen overgaven aan deze zaligmaker, dat geheel jezelf aan hem toevertrouwen, dat is nou dat wonderlijke evangelie. O, dan ga je geloven dat dat woord dat spreekt van die zaligmaker nu ook jouw zaligmaker is. Dan ga je staat maken op dat woord waaruit de mond van die gezegende Christus het gesproken wordt. En een iegelijk die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Je hebt geloofd dat dat waar is, maar nu is het ook voor jou waar. En dat wordt nou het allergrootste wonder. Als je nou mag mijnen des geloofs. Hij is niet alleen de zaligmaker van David. Hij is niet alleen de zaligmaker van Manasse. Hij is niet alleen de zaligmaker van Rachab de hoer. Hij is niet alleen de zaligmaker van de zondares. Hij is niet alleen de zaligmaker van de blinde Bartimeus. Hij is niet alleen de zaligmaker van Saulus de christenvervolger. Hij is niet alleen de zaligmaker van Johannes die hij lief had. Maar hij is ook mijn zaligmaker. O, dan gaat dat woord Gods waar worden in je leven. Als je dan vanuit dat heilige evangelie hoort, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden wit als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dan mag je geloven, Heer, doet u dat nou ook bij mij? Heere, wilt u dan ook mijn zonden vergeven? Heere, wilt u dan ook mij reinigen van al mijn ongerechtigheden? En dat het dan die Heilige Geest is, die daar in die stilte je hart fluistert. Ja, dat wil Hij nu ook voor u zijn. Wilt u dan ook mijn zaligmaker zijn? Dan zegt die vriend van de bruidegom, ja, Hij wil ook de zaligmaker zijn van uw grote zondag. Wilt u dan ook mij vrijkopen van al mijn schuld die ik niet betalen kan? Dan is het de lieflijke werking van de Heilige Geest. Die zegt, ja, Christus wil ook jou loskopen. Hij wil ook zijn bloed schenken tot verzoening van de zonde. dan mag de ziel geloven. Niet alleen anderen, maar ook mij is vergeving der zonde geschonken. Dan is het met een Thomas dat het uitgejubeld mag worden. Mijn Heere en mijn God. Dat is nou dat vaste vertrouwen. Dat zich nou geheel en al op dat woord van God werkt. Dat vaste vertrouwen. Dat de Heilige Geest nu werkt. Onder de bediening van het woord. Wanneer dat woord verkondigd mag worden. En de Heilige Geest daarin meekomt. Mag de ziel het geloven. Ja, dan denk ik nog even aan wat ik onlangs schreef van die man die zo even is overleden. Die daar zei, in verwondering, zo onmogelijk als het eerst was voor mij om te geloven. Zo onmogelijk is het nu om niet te geloven. Want dan werkt de Heilige Geest onwederstandelijk. Dan wint hij in, dan verbreekt hij. En dan haalt hij lieflijk over. Dan doet hij buigen. Dan doet hij onvoorwaardelijk overgeven. Dan gaan wij verloren aan zijn voeten. Om daar het leven te vinden in hem. Om nu hem gedurig te mogen beminnen. En wat wordt dan ons deel? We kunnen daar maar kort over zijn. Straks bij de behandeling van de 12 artikelen zullen we de inhoud van dat heerlijke geloof nader aan u mogen verklaren en ontvouwen. Hier wordt het als het ware kort samengevat in die laatste woorden waar gezegd wordt dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, dat is het eerste, de eeuwige gerechtigheid en de zaligheid van God geschonken wordt. Dat mag nu verkregen worden door het geloof. Dat is die heerlijke inhoud die mij nu door het geloof ten deel valt. Dat ik mag weten dat nu mijn zonden vergeven zijn. Dat hij ze nu weggewassen heeft. En dat die eeuwige gerechtigheid, weet je het nog jongens, van vanmorgen dat witte kleed. Dat is die eeuwige gerechtigheid waarmee de Heere mij bekleedt. De gerechtigheid die Christus verworven heeft aan het vloekhout van Golgotha. Dat dat nu mijn eigen wordt. En dat mij straks bereid is. De eeuwige zaligheid. Dat is nou de inhoud van het geloof. Dat mag het geloof nu geloven. Dat haar zonden vergeven zijn. Dat ze mag delen in de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. En dat voor haar is weggelegd. Die onuitsprekelijke zaligheid. En waarin roemt ze dan? Enkel en alleen uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Dat is nou het fundament van de zaligheid. Genade, genade, genade alleen. O, ik heb het niet verdiend. Ik heb het verzondigd. Van mijn kant onmogelijk. Ik heb er niets anders aangedaan dan tegengevochten, tegengestreden. Het was van mijn kant enkel ongeloof en verzet. Maar die lieve Heilige Geest, die heeft mij overtuigd van zonden. Die heeft mij zondaar gemaakt. Die heeft mij doen aanvaarden mijn vonnis vanuit de Heilige Schrift. Maar het is ook die vriend van de bruidegom, de Heilige Geest die hem voor mij heeft uitgestald. Die hem voor mij heeft verklaard. Die mij ogen gegeven heeft om hem te zien. Ja, het is die Heilige Geest die in mij gewerkt heeft. Dat hartelijke geloven in hem. O, het is genade. Genade alleen. Door wie verworven? Door Christus, mijn dierbare zaligmaker. Hij heeft voor mij betaald aan het vloekhout van Golgotha. Met dat dierbare bloed, dat kostbare bloed. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Geliefde gemeente, als dat ware geloof door de Heilige Geest in je gewerkt wordt. En je mag, al is het dan, we zullen er straks iets van zeggen tot slot. Al is het dan omvloest. En al is het dan soms menigmaal in nevelen gehuld. Wanneer je toch iets mag zien van de dierbaarheid van Christus. Wanneer je daarin mag geloven dat hij ook jouw zaligmaker wil zijn. Dan mag het in de ziel wel eens zingen. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Uw krankheid kent en liefderijk geneest. Die van verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kroon. Die in de nood, in die zielenood waar u uitriep. Hoe zal ik ooit met God verzoend worden? In die zielenood. Uw redder is geweest, die u uit die verlorenheid ophaalde en u stelde op een rotssteen Christus, worden ingelijfd. En toen mocht u hem aannemen als uw zaligmaker en in hem geloven. Gij zijt het, die mij gekocht hebt met de dure prijs van uw dierbaar bloed. Loof mijn ziel. Loof den Heer, o dat onbegrijpelijke wonder. Gemeente, dat geloof is onmisbaar. En daarom die vraag, kent u dat ware geloof? En dan hoor ik er zeggen, mocht ik het nou eens weten, dat ik dat geloof ook deelachtig was. Mocht ik het eens weten, dat hij ook mijn zaligmaker is. Het is zo groot om dat te geloven. Dat hij ook de mijne wil zijn. Als ik zie wie ik ben. Dan kan ik het maar niet geloven dat mijn zonden mij vergeven zijn. Dat ik een recht heb gekregen op het eeuwige leven. Ik kan het maar niet geloven. Oh, dan kan dat zo aangevochten worden. Dan kan dat zo bestreden worden. Dan kan het soms zo donker zijn. Dat je door de twijfelmoedigheid heen en weer geslingerd wordt. Kom, mag ik u dan eens vanavond bij de hand nemen. Gij die daar worstelt, mag ik nu ook delen in dat ware geloof. Mag ik nou ook weten of Christus mijn zaligmaker is. Kom dan, strijder, vecht. Mag ik het eens zo zeggen, Tobber, kom dan eens. En mag ik het je dan vanavond eens eerlijk vragen. Wat leeft er nou op de bodem van je hart? Mag dat nou ook wel eens waar zijn in je leven? Dat je onder het luisteren naar Gods woord van binnen hebt mogen zingen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing komt gehemeld, beter smaken. Dat je zo'n smaak en lust krijgt in het woord. Dat je het ging aanvaarden, dat woord, in je veroordeling. Dat je het stil gefluisterd hebt. Niemand hoorde het, maar de Heere wel. Heere, daar ben ik. Als er gesproken werd over die zondaar, dat het dan hier naar binnen ging. Heere, daar ben ik. Maar als er ook gesproken werd over die dierbare zaligmaker. Dat je eten en je drinken was. Dat je ziel opsprong van vreugde. Als je die naam hoorde. Ja, dat je wel eens bij tijden tranen in stilte voor hem geschreid heeft. Zou het dan ook voor mij nog kunnen? Dat je hart geloofde en er is er maar één die mij zalig maken kan. En dat is hij. Dat je zag dat er buiten hem geen zaligheid was. Maar nu dat toe-eigenen, zou het nou ook voor mij zijn? Mag ik dan eens dit beeld gebruiken? Wat doet een klein kind? Een klein kind dat honger heeft, dat schreeuwt tot moeder. Waarom? Waarom schreeuwt het tot moeder? Omdat het zeker is van die moederliefde. Kan dat kind die moederliefde verklaren? Nee. Maar ze schreeuwt wel. Omdat het op de bodem van de ziel van dat kind ligt. Moeder hoort. Daar heb je nou iets van het geloof. Kan het niet verklaren. maar het gelooft het wel. God hoort. Daarom schrijft de ziel tot God, omdat het gelooft bij hem alleen is behouden is. Dan gaat de ziel uit naar hem. Zou dat niet een vrucht zijn van dat nieuwe leven dat aan hem verbindt? Mag ik een ander beeld gebruiken om uw ziel te troosten? Als de duivel je zo aanvalt en hij zegt je hebt geen geloof. Want dan zou je niet zo twijfelen. Dan zou je niet zo wankelmoedig zijn. Geloof wordt wel eens vergeleken met een emmer. Waarmee je water schept uit de heilsfontein. Dan een vraag. Jonge mensen, als die emmer gebutst is en gedeukt, kun je er dan geen water mee scheppen? Ja toch. Zo kan het ook zijn met dat toevluchtnemende geloof, dat aan alle kanten gebutst en gedeukt is. En toch neemt het de toevlucht tot de Heer Jezus Christus. En zo mag dat geloof, hoe klein en hoe ook aangevochten, toch in hem alles hebben. Want, geliefde gemeente, daar waar het ware zaligmakende geloof gewerkt is door de Here, daar is het ook rechtvaardigend van aard. Dat geloof spreekt vrij. Ook al kan de ziel dat niet altijd geloven. En heeft hij niet altijd daar de troost uit. Toch is dat het wezen des geloofs. Dat het leunt en steunt op de gerechtigheid van Christus. En dat geloof maakt zalig. Mag ik nog één vraag dan stellen. Aan zulke strijder. Aan zulke aangevochteren. Mag ik vragen. Houd je God voor waarachtig? Is God waar? Zeg daar nou eens een antwoord op. Als dan in je ziel schreeuwt ja, God is waarachtig in al hetgeen hij gezegd heeft. O ziel, hou dan God voor een waarachtig man en ge zult zalig worden. O, als u daar nou buiten staat en u roept het vanavond uit. Heer, ik heb geen handen om u aan te nemen. Heer, ik heb geen voeten om naar u te gaan. Ik heb geen geloof om in u te geloven. Doe dan wat Augustinus uitriep. Heere, geef toch wat gij beveelt. Dat is geloof in de Zoon van Christus. En beveel dan maar wat gij wilt. Zul je dan aan de Heere vragen. Al wat mij ontbreekt. Heere, ik heb geen geloof. Maar u hebt gezegd. Al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Zo zal hij u ook schenken. Dat onmisbare geloof. Dat doet zeggen. Niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving der zonden schenkt. Het eeuwige leven en de zaligheid. Uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen.
Thank you.
Liefde gemeente, zoeken we samen het aangezicht des Heren in gebed. Heere, wilt gij ons door uw Heilige Geest begiftigen met dat ware zaligmakende geloof? En wilt gij ook opwas geven in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus? Dat we mogen toenemen in die kennis van Hem, die ons meer en meer gaat bewaren voor schommelingen, voor aanvechting, voor twijfel. Heere, wilt u ons daarin ook, door de bediening van uw woord ook, voortgaand onderwijs gaan schenken, ook de komende weken, als wij verder mogen stilstaan bij de inhoud van dat heerlijke geloof, als het gaat belijden dat het geloven mag in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heere, schenk ons dan ook, dat gij zo de prediking wilt gebruiken om ook uw kerk te bouwen in dat allerheiligst geloof. Maar zoudt gij dan ook vanavond de prediking willen gebruiken om ook de kleintjes, de aangevochtenen, de bestredenen te bemoedigen? Heere, wilt u ze bij de hand nemen en ze oefenen in dat geloof, om nou niet meer te zien op al hun gemoedsgesteldheden, maar nu meer en meer op het voorwerp des geloofs te leren zien, de Heer Jezus Christus. Om nu voor waar te houden al wat de Schrift gesproken is. Om nu daarom ook met een vast vertrouwen zich aan u de Heere over te geven. En dat is nou een les. Dat moet uw kerk nou dagelijks leren. Totdat het geloof over zal gaan in aanschouwen. Heere, blijf zo bij ons. Zegen zo de bediening van uw woord. Ga met ons mee de week in. Zegen ons ook als we als kerkraad samenkomen. Zegen ons ook als van de week weer een huwelijk bevestigd mag worden. Laat het alles mogen zijn. Tot de ere van uw naam. Gedenk alle verenigingen die weer samenkomen. Catechisatieonderwijs dat weer gaat beginnen. Alle arbeid die in het midden van uw koninkrijk gedaan mag worden in het midden van de gemeente, zoudt ge het willen zegenen tot uitbreiding van uw kerk en tot eer van uw grote naam. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 125 en daarvan het eerste vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op den Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Psalm 125 en daarvan het eerste vers. De gemeente gaat thans heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.